Ja, we hebben daarnet het einde gehoord van de Torah, einde van Deuteronomium en het begin van Genesis. De Torah. Vandaag, achtste dag, vreugde van de Torah. Ik moet zeggen, ik ben als gelovige, het heeft mij een heel aantal jaren gekost voor het tot mij doordrong dat je vreugde kon hebben aan deze vijf boeken. Ik vond ze de eerste jaren dat ik christen was behoorlijk saai, op een aantal passages na. Maar gaandeweg leer je dat kennen. En gaandeweg merk je dat het echt waar is, dat er zoveel vreugde in te vinden is. En waarom het Joodse volk daar zo over spreekt. Ik wil gewoon starten met een vraag. Wat is het doel van die Torah? Wat is de functie van die Torah? Waarom is die er? Dat is zo'n vraag waar we misschien allerlei meningen over kunnen hebben. Maar het is natuurlijk altijd handig als de schrift zelf ons dat antwoord geeft. En duidelijk aangeeft, waarom is die Torah er nu? Wat is het doel? En we vinden dat op meerdere plaatsen in dat laatste boek, Deuteronomium. En daar ga ik zelfs een paar versen uit lezen. Waar bevinden we ons? We bevinden ons bij het boek Deuteronomium, bij het punt dat het Joodse volk het beloofde land zal intrekken onder leiding van Jozua, zoals we dat daarnet al hoorden. En hoe ze daar dan als samenleving zouden wonen, dat wordt duidelijk genoemd in de Torah. En op zich is dat wel heel apart, want ze zijn nog niet in het land. En ze krijgen al allerlei voorschriften, verordeningen, inzettingen om te weten hoe ze daar moeten wonen, terwijl ze er nog niet zijn. En dat is heel verschillend van de andere samenlevingen in die tijd. Daar is het de koning die de wetten bepaalt en die woont samen met zijn volk al in een land. En soms komen er nieuwe wetten bij of die veranderen, maar in elk geval als volk krijg je op die manier die wetten. Maar dat is hier niet zo. Hier is het zo dat de Heer al op voorhand aangeeft hoe ze daar zullen leven, voor ze in dat land zijn. En dan hebben ze een hele tijd geen koning gehad, maar als er dan wel een koning uiteindelijk komt, hè, dat mochten ze. Ze mochten een koning kiezen. Het was geen verplichting, maar het werd toegestaan. Wat moest hij dan doen? Een aantal dingen. En een van de dingen die hij moest doen was dat hij een eigen Torahrol liet opschrijven voor hem. En daar moest hij elke dag uit lezen. Misschien een beetje een vreemde koning. Als je bij hem op audiëntie kwam, dan kreeg je dikwijls als antwoord: het kan u niet. Hij is in de Torah aan het lezen. En zelfs als die koning een verkeerde pad koos, dan was daar de profeet die hem terugwees naar die Torah, die staat boven jou. Je bent wel een koning, maar je vaardigt de wetten niet uit. De Torah is boven jou. En nu een eerste tekst waarin staat wat het doel en de functie van de Torah is. Deuteronomium 4, vers 1 en 2. Begin van Deuteronomium 4. En daar staat: nu dan, o Israël, hoor de inzettingen en de verordeningen die ik u leer na te komen, opdat gij leeft en opdat gij het land binnengaat en in bezit neemt dat de Heere, de God, uw vaderen, u geven zal. Gij zult aan wat ik u gebied niet toedoen en daarvan niet afdoen, opdat gij de geboden van de Heere, uw God, onderhoudt die ik u opleg. Dus je mag er niks aan toevoegen en ook niks afdoen. Basis zijn de 10 woorden en daar mag je niks aan toevoegen. In de loop van de geschiedenis is er wel een 11e gebod bijgekomen. Kent u het 11e gebod, het 11e woord? Dat is: het hoort zo. Of het hoort niet zo. Maar bij die 10 woorden mag je niks toevoegen. Hier staat tweemaal in de tekst die ik las: opdat. En zoals ik dat vroeger in de school geleerd heb, op dat geeft het doel aan. En het doel is, hier tweeledig genoemd, opdat gij leeft en opdat gij het land binnengaat. Die twee dingen die worden genoemd. Dat is het doel van de Torah. Een beetje verder, Deuteronomium 5, vanaf vers 31. Daar zegt de Heer: maar sta gij hier bij mij, zegt hij tegen Mozes, opdat ik u mededelen heel het gebod, al de inzettingen en verordeningen die gij hun moet leren, opdat, hier is weer de opdat, opdat zij die nakomen in het land dat ik hun geven zal om het in bezit te nemen. Onderhoud het naastig, dat staat er weer, niet afwijken, niet links, niet rechts. Heel de weg zult gij gaan, opdat gij leeft. Hier staat het weer, opdat gij leeft. En het u welga en gij lang woont in het land dat gij in bezit zult nemen. Hier wordt het weer genoemd, opdat je leeft en zelfs opdat je lang leeft in het land dat de Heer jou geeft. Met andere woorden, waar dient die Torah voor? Om in dat land een samenleving op te bouwen. Een ideale, een model samenleving waar andere volkeren jaloers gaan op zijn. Het wordt nog eens herhaald in Deuteronomium 6, in Deuteronomium 8. Steeds komt dat weer terug. En daarnaast wordt er nog een tweede doel genoemd. Dat is dat ze de Heer zullen vrezen. Dat ze ontzag voor hem zullen hebben. Dat ze altijd rekening met hem houden. Dat ze beseffen in wat ze doen en zeggen dat de Heer hen ziet. En dat ze ontzag leren. Dat is het doel. Dat je leeft, dat je een goed leven hebt in het land. En Mozes herhaalt het, zoals je ziet, een heel aantal keren. En op het einde van het boek Deuteronomium, in hoofdstuk 30, stelt Mozes de vraag of die geboden misschien te moeilijk zijn. En wat zegt hij daar? De geboden zijn niet te zwaar. Ze liggen niet buiten je bereik. Je moet niet tot in de hemel om ze daar te halen. Je moet niet de zee oversteken. Je moet geen grote reis, geen kilometers afleggen om die te vinden. Het is niet een soort geheime kennis op een verborgen plaats. Nee, zegt hij, het is heel dichtbij. En je kan het volbrengen. Het is binnen je bereik. Het is mogelijk. Ik vergelijk het wel eens met het verkeersreglement. Wat is het doel van het verkeersreglement? Ja, terwijl u nadenkt, kan ik even drinken. Hè? Wat is het doel van het verkeersreglement? Veiligheid. Hè? Veiligheid. Zie dat je, als je op de openbare weg bent, dat je je zo gedraagt dat het veilig is voor de ander en voor jou. Ja? Prima. Is dat haalbaar? Ja, dat is haalbaar. Ja. Een van die dingen in het verkeer, dat zijn snelheidsbeperkingen. Hier mag je 100. Hier mag je 50. Hier mag je 30. Hier mag je 80. Houdt u zich daaraan? Nou, dit lijkt wel een openbare belijdenis. Maar is het haalbaar? Ja, het is haalbaar. Ja. Dus we doen dat allemaal toch? Wel, dat is het probleem. Hè? Het probleem is niet het verkeersreglement, of is niet hoe hard je mag rijden, maar dat je zelf vindt van, maar ik wil een beetje harder rijden. Hè? En zo, s'avonds laat, als er niet veel verkeer is, wie heeft daar last van? Hè? Maar het is haalbaar. Maar het betekent niet dat we het altijd doen. En dat zie je in de geschiedenis van het Joodse volk, zie je dat ook. Maar Mozes geeft aan, het is niet te zwaar, het is haalbaar. Als ze zich daaraan houden, dat vind je in Leviticus 26, dan zal er zegen zijn en dan zullen ze inderdaad een goed leven hebben in het land. Het zal vruchtbaar zijn, ze zullen geen last hebben van vijanden. Ze zullen gewoon een heel goed leven met z'n allen hebben. En dan staat erbij, en dan zal God in je midden wonen. Dat is een logisch gevolg daarvan. Dat is bijna automatisch. Wij bidden wel eens, we zingen wel eens van Heer, kom naar ons. Of we nodigen hem uit en dat is goed. Maar als je inderdaad naar zijn Torah leeft, dan hoef je hem zelfs niet uit te nodigen. Dan vindt hij het daar zo heerlijk dat hij er automatisch bij komt. En zo wil hij zijn daar waar zijn geboden gehouden worden. Daar geniet hij van. En wij ook. Leviticus 18 vers 5 zegt, de mens die de Torah doet, de mens die ze doet, zal daardoor leven. En de inleiding daarop, in het begin van Leviticus 18, daar worden nog twee andere samenlevingen genoemd. Er wordt gezegd, spreek tot de Israëlieten, moet Mozes zeggen, ik ben de Heere uw God, gij zult niet doen zoals men doet in het land Egypte. En daar heb je gewoond. Dat is jouw verleden. Je hebt daar een samenleving leren kennen. Je hebt daar allerlei dingen gezien. Je hebt gezien hoe die wetten van dat land waren. Wel, dat gaan we niet overnemen. We gaan niet copy-paste doen. Dat doen we niet. We gaan niet op die manier een samenleving opbouwen. En het volgende vers zegt, en gij zult niet doen zoals men doet in het land Canaan, waar ik u heen breng. Je gaat in een nieuw land komen. En dat is niet leeg. Daar wonen ook mensen. Maar je gaat niet overnemen hoe hun samenleving is. Niet Egypte, niet Canaan. Je gaat zelf een samenleving opbouwen. Naar hun inzettingen staat er, zult gij niet wandelen. Mijn verordeningen zult gij volbrengen en mijn inzettingen in acht nemen. De mens die ze doet, zal daardoor leven. Dus ik herhaal nog eens, het doel van Torah is dat je een goed leven hebt in het land waar je naartoe gaat, dat je daar een model samenleving opbouwt. Wat is het doel van Torah niet? Wat is niet de betekenis van Torah? Torah dient niet tot redding of behoud. Hoe word je behouden? Door? Hoe word je gerechtvaardigd door? Door geloof. Wie wist dat al? Abraham wist het al. Sommige christenen menen dat Paulus dat heeft uitgevonden. Maar Abraham, die wist het al. Hij geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Ja? Het doel van Torah is ook niet om Israël te laten zien hoe zondig ze wil zijn. En het doel is ook niet om hen te laten zien dat men de Torah niet kan houden. Wat is het doel ook niet? Dat de Torah zou afgeschaft zijn door Jezus' dood en verrijzenis en dat er nu iets nieuw gekomen is. Het is niet zo dat Jezus gezegd heeft, wat mijn vader vroeger allemaal gezegd heeft via Mozes en de profeten, dat gaan we niet meer doen. Nee, het is niet afgeschaft. Integendeel, hij bevestigt het en hij vervult het. Wat is nog niet juist? Dat we vrij zouden zijn van Torah als gelovigen uit de heidenen. En dat gehoorzamen aan Torah, dat is geen wetticisme. Wetticisme, dat is iets wat mensen uitvinden. Niet alleen het Joodse volk. Dat is een menselijke trek. Ook wij als kerk, we kunnen er iets van om wettisch te zijn. En nog één, die ik onlangs nog eens, waar ik ergens anders sprak. En tijdens de tijd van gebed was er een broeder die het letterlijk nog eens zei. Dank u wel dat de Torah vervuld is door Jezus en dat wij het niet meer hoeven te doen. Ik heb de broeder er niet op aangesproken, maar ik heb die uitspraak natuurlijk al meerdere keren gehoord en gelezen. En ik ben soms zo stout om dan te willen weten hoe dat praktisch werkt. Ja? Bijvoorbeeld een praktisch gebod is van eer je ouders. Betekent dat dan van, ik hoef dat niet meer te doen? Want Jezus gaat dat in mijn plaats doen. Dat is wel handig, hè? Jezus gaat mijn ouders eren. En ik hoef dat dus niet te kunnen. Beetje een vreemde theologie, toch? Of, de Torah zegt, je zult niet liegen en niet bedriegen. Ja? Doet Jezus dat in mijn plaats? Zegt hij dan van, ja, je mag wel best af en toe wel wat liegen, Michael, dat is niet erg. Ik heb het in jouw plaats vervuld en ik lieg niet en ik bedrieg niet. Dat is handig, hè? Maar het zit krom. En het is een uitspraak die zo dikwijls wordt overgenomen en gezegd en geschreven, zonder dat er eigenlijk bij wordt stilgestaan wat dat nu is. Maar inderdaad, zo is het niet. De Torah is wel degelijk enorm belangrijk. En het Joodse volk, zoals je weet, is in ballingschap gegaan. En wat heeft hen behouden? Waardoor zijn die zo'n apart volk gebleven, ook in alle landen waar ze geweest zijn en nog zijn? Dat is door telkens met die Torah bezig te zijn. Door daarover na te denken, zoals Psalm 1 dat vraagt, bij dag en bij nacht, gewoon over nadenken, praktijk brengen. En zoals je weet zijn daar heel veel commentaren op gekomen en allerlei tradities. En er zit een schat van informatie in. Sommige dingen daarin die zijn niet zo gezond, maar dat kan je evengoed bij de christelijke theologie vinden. Daar is ook niet alles zo gezond. Maar er is een bron van informatie daar die wij als kerk niet hebben gekend. Eeuwenlang niet. Dat weet je wel door de negatieve geschiedenis tussen synagogen en kerk. Waarbij de kerk zei, wij zijn het nieuwe Israël. En maar zei, al die wettische dingen, die hoeven we niet. En ik denk als we een gesprek willen aangaan met Joden, dat we in elk geval Jezus in het kader van Torah moeten plaatsen. Want Torah is voor hen verschrikkelijk belangrijk en terecht. En zo mag dat ook voor ons zijn. En zo mogen we ook Jezus zien als iemand die vanuit die Torah leeft en die dat in praktijk brengt en vervult. En daar ligt een belangrijke verbinding. Maar niet alle Joden kennen de Torah goed. Er zijn natuurlijk wel niet-gelovige Joden en er zijn ook liberale Joden. Kent u dat grapje van de orthodoxe rabbijn die eens in een liberale school ging om te weten of ze nog iets van Torah kenden? Heb ik dat al hier verteld? Nee? Het is een orthodoxe rabbijn, die komt in een liberale Joodse school. Hij komt de klas binnen en hij vraagt aan de leraar of hij wat vragen mag stellen. Ja, zegt hij. En hij duidt een leerling aan en hij vraagt: wie heeft de stenen tafelen gebroken? En die jongen die trekt een beetje bleek weg en die zegt: ik heb dat niet gedaan. En rabbijn vindt dat natuurlijk vreemd en die zegt aan die leraar: hoor je nu wat die antwoordt? Ik vraag gewoon: wie heeft de stenen tafelen gebroken? En hij zegt: ik heb dat niet gedaan. Wat vind je daar nu van? Waarop de leraar zegt: maar ik ken die jongen. Dat is een dood eerlijke jongen. Als die zegt dat hij dat niet gedaan heeft, dan heeft hij dat echt niet gedaan. En dat vindt de rabbijn nog vreemder. En hij gaat naar de directeur van de school en zegt: moet je nou eens horen? Ik vraag gewoon: wie heeft de stenen tafelen gebroken? Die jongen zegt: ik heb dat niet gedaan. En die leraar zegt van: eerlijke jongen, hij heeft dat niet gedaan. Ja, zegt de directeur, rustig, rabbijn. Als er iets moet vergoed worden, dan zullen we dat wel doen. Als het Joodse volk in het land is en als ze zich houden aan de Torah, dan staat er: dan zal de Heer je verheffen boven alle volken van de aarde. Dan zal er het zo duidelijk zijn hoeveel wijsheid erin is, hoeveel inzicht jullie hebben in de ogen van andere volkeren. Ze zullen zeggen: waarlijk, dit grote volk is een wijze en verstandige natie. Immers, welk groot volk is er waaraan de goden zo nabij zijn als de Heere onze God, telkens als wij tot hem roepen? En welk groot volk is er dat inzettingen en verordeningen heeft zo rechtvaardig als heel deze wet die ik u heden voorleg? Met andere woorden, die andere volkeren die gaan, weet je, en soms een beetje veel, jaloers worden op het Joodse volk. Dat is ook gebeurd in tijden van Salomo, waar zoveel op bezoek kwamen mensen. Bekendste natuurlijk de koning uit het zuiden. Door jaloersheid worden anderen getrokken. Daarom lees je ook altijd dat er vreemdelingen bij hen optrekken, want die willen daarbij zijn. En als, zoals staat in het boek Deuteronomium, als de Torah om de 7 jaar wordt voorgelezen, dan moet iedereen erbij zijn. En ook de vreemdelingen die bij jou zijn. Ook degenen die niet tot je volk behoren, maar erbij willen zijn. Want ze zeggen: dit is gewoon het beste dat er is. Deuteronomium 26 zegt: je zult als een sieraad zijn boven de andere volkeren. Dat is het doel van Torah. En heel die samenleving, dat weten jullie natuurlijk heel goed, heeft een tijdsindeling die zo mooi is. 6 dagen werken, 1 dag mag je in staking gaan, 1 dag rust, Shabbat. De jaarlijkse feesten, lentefeesten, herfstfeesten, telkens om Gods grote daden te gedenken. Om de 7 jaar, Sabbatjaar, 1 jaar rust voor het land. Zou je dat niet willen, 6 jaar werken en dan 1 jaar niks doen? Je hoeft geen vakantie te plannen. Om de 6 jaar komt hij wel. En het land is niet van hen, staat er. Er zal kwijtschelding van schuld zijn. Toch mooi, hè? Als je met een lange afbetaling zit en dan komt daar het Sabbatsjaar en dan krijg je zo'n met de post een briefje van je hoeft niks meer af te betalen. Dat is toch zalig, hè? En dan na die 7 Sabbatsjaar wordt het nog mooier. Jubeljaar, 50ste jaar. Ieder krijgt zijn vrijheid terug. Geen slaven meer. Ieder keer tot zijn bezitting, tot zijn erfenis terug. Het had niet veel zin om te proberen rijker te worden. En mocht je wat armer geworden zijn, geen nood. Na zoveel jaar is het weer opgelost. En kan je gewoon weer opnieuw beginnen. Dat is toch een geweldige samenleving, ja? Dat is Torah. Model samenleving op aarde. Met het Joodse volk die dat uitprobeert, om het zo te zeggen. Maar zoals je weet, in de Torah staan er natuurlijk ook heel strenge dingen. Strenge straffen, waarvan wel eens het beeld opduikt van, oei, die God van Tanach, die was niet zo vriendelijk dan de genade die je het Nieuw Testament leest. Maar als je in zo'n samenleving bent, waar iedereen met elkaar omgaat zoals het bedoeld is, iedereen houdt zich aan de Torah, daar is heel veel vreugde over, het gaat goed, en dan is er één persoon die dat verstoort. Hè? Je houdt met z'n allen Shabbat, het is rust, prima, en dan is er eentje en die zegt van ik ga hout sprokkelen, ik ga werken. Nou, dan gaat hij eruit, want die verstoort die samenleving. En misschien denk je, die strengheid die vinden we in het Nieuw Testament niet terug. Oh jawel, die vinden we daar wel terug. Jezus zegt in Marcus 7 vers 10, want Mozes heeft gezegd, eer uw vader en uw moeder, en wie vader of moeder vervloekt zal de dood sterven. Dat zei Jezus. Matthäus 18 vers 6, maar een eenieder die aan een deze kleine die in mij geloven, als hij die tot zonde verleidt, het zou beter voor hem zijn dat een molensteen om zijn hals was gehangen en hij verzwolgen was in de diepte der zee. En Jezus zei, je hebt gehoord, je zult niet doden. Maar hij zei, maar als je al iemand dwaas noemt, of niets doet, naar gelang de vertaling, let dan op, dan kom je al voor het gerecht. Dat zijn woorden van Jezus. Die zijn even helder. En het heeft steeds weer te maken. Is er iemand die schade veroorzaakt, dan moet dat aangepakt worden. Want de samenleving moet gezond blijven. In de Torah wordt steeds weer gesproken over leven. Kies dan het leven, opdat je leeft. Maar komt er ooit één keer de term eeuwig leven in de Torah? Noemt Mozes dat een keer? Geen enkele keer. Dan denk je misschien, ja, dat is mooi, mooi, mooi. Modelsamenleving op aarde, maar het gaat toch om eeuwig leven. Nu, er zijn twee personen in de evangelie die exact met die vraag naar Jezus komen. En de vraag is, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? De een is een wetgeleerde en de ander is de rijke jongeling. Maar de vraag is dezelfde. Het is niet tegelijkertijd, het is op een ander tijdstip. Maar de vraag is, wat moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven? En wat zou ons antwoord zijn als iemand jou die vraag stelt? We gaan eens zien wat Jezus antwoordt. De wetgeleerde vraagt het. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te ontvangen? En Jezus zegt, hoe leest jij? Wat denk je zelf? Hij krijgt een vraag en hij stelt terug een vraag. Dat is heel Joods, hè? Ja. Zoals men aan een Joodse man dat inderdaad wel eens vroeg. Waarom doen jullie dat eigenlijk? Om altijd een vraag te stellen als er een vraag gesteld wordt. Waarom die man zegt, doen wij dat dan? En Jezus stelt hier de wedervraag. Hoe leest je? En wat zegt die wetgeleerde? Dat je, we hebben het daar juist ook gezegd, dat je de Heere God zult liefhebben met heel je hart en je naaste als jezelf. En wat zegt Jezus? Prima, goed. 10 op 10, goed. En dan zegt die wetgeleerde, maar wie is mijn naaste? Hij wil graag nog een beetje meer uitleg. En dan komt daar de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Die gelijkenis ga ik nu verder niet noemen, maar het gaat eventjes om het antwoord van Jezus. Hij zegt van, als je eeuwig leven wil ontvangen, dan zegt hij, als de wetgeleerde geantwoord heeft, jij hebt juist geantwoord, doe dat en jij zult leven. Hij zegt niet, je zult eeuwig leven, maar je zult leven. De vraag gaat over eeuwig leven en Jezus antwoordt met leven. En dat gebeurt precies hetzelfde bij de rijke jongeling. De rijke jongeling stelt dezelfde vraag. En Jezus zegt van, als je het leven, niet eeuwig, maar als je het leven wilt binnengaan, dan onderhoud de geboden. En wat zegt die jongeman? Welke geboden? En dan noemt Jezus een aantal van de 10 woorden. En je naaste liefhebben als jezelf. En wat zegt die rijke jongeling? Heb ik gedaan. Heb ik gedaan. En Jezus zegt niet, nee, want de Torah houden, dat kan je niet. Dat zegt hij niet. Hij vindt een prima antwoord. En dan vraagt die jongeling nog naar wat ontbreekt er. En dan zegt Jezus, als je ineens naar het volmaakte vraagt, als je ineens een hogere level wil gaan, dan moet je heel wat verkopen. Maar dat is iets anders. Maar de insteek is hetzelfde. Het antwoord op de vraag, wat moet ik doen om eeuwig leven te hebben, wordt beantwoord met leven. En dat is denk ik een ander antwoord dan dat we zouden verwachten. En misschien ook het antwoord dat wij zouden geven. Toch? Maar zo af en toe merk ik dat Jezus soms niet het christelijke antwoord geeft. Eeuwig leven is geen tijdsaanduiding in de eerste plaats, maar een kwaliteitsaanduiding. Eeuwig leven. Leven zoals het bedoeld is door de eeuwige. Zoals Jezus dat zelf zegt, dit is het eeuwige leven dat ze u kennen, de Vader, en dat ze de Zoon kennen. Dat gaat om een relatie. Wanneer start die relatie? Als het goed is, hier op aarde. En die loopt daarna gewoon door. En dat is de reden dat Jezus gewoon het over leven heeft. En eeuwig leven wordt soms in de tegenwoordige tijd genoemd en soms in de toekomende tijd. Maar het gaat om de kwaliteit. Het leven zoals God het bedoeld heeft. Je weet dat het basisonderwijs van Jezus te vinden is in de bergreden. En op het einde van het Matthäus-evangelie zendt hij eigenlijk die 12 uit. Op dat moment 11, maar er zal er nog een 12e bij komen. En hij zegt, en maak de volken tot mijn discipelen en leert hen onderhouden wat ik u bevolen heb. Jezus maakt geen onderscheid tussen, aan het Joodse volk moet je zeggen dat ze zeker Torah moeten houden, en de andere volkeren, 4 puntjes uit Handelingen 15 is genoeg. Oh. Nee, hij maakt daar geen onderscheid. Hij zegt, het is voor iedereen even belangrijk. En Jezus die zegt zelf in die bergrede over die Torah, zelfs als je van de kleinste geboden zou afschaffen, en de mensen zo zou leren, dan ben je klein in het koninkrijk. Je bent nog wel binnen, maar je bent klein in het koninkrijk. Maar als je ze doet en leert aan anderen, dan ben je groot in het koninkrijk. Jezus sluit daar helemaal bij aan. En het leren onderhouden, dat leest je zo dikwijls bij Mozes. En dat geeft hij ook zijn 12 mee. De kern van de Torah in die bergrede is van dat je anderen behandelt zoals je zelf behandeld wil worden. Jezus zegt dat is het hart van de Torah en de profeten. Anderen behandelen zoals je zelf behandeld wil worden. En dat is een verschrikkelijk belangrijke regel. En je zou kunnen zeggen dat is de Torah-houding. Dat is de basishouding van dat als gelovige naar anderen toe. We kennen ook de negatieve versie daarvan. En dat is, dat kennen we zelfs als een spreekwoord. doe aan een ander niet. Doe niet wat hij. Je weet het wel. Doe aan een ander niet wat u niet wil dat u geschiet. Hè? Maar het spreekwoord komt van Rabbi Hillel. Hillel, die een beetje voor de tijd van Jezus leeft. En sommigen zeggen wel eens, ja, maar dat is een negatieve invalshoek, hè, wat je niet wil. Maar Jezus die noemt een positieve. Hè? Zo van, als je zelf behandeld wilt worden, hè, behandel de ander zo. Toch is daar veel over te zeggen hoe belangrijk die negatieve invalshoek is. Want als je nu over positieve dingen aan elkaar zou vragen, wat heb je graag? Hè? Ik noem maar iets. Welk cadeautje heb je graag bij je verjaardag? Is dat voor iedereen hetzelfde? Nee. Je kan wel eens lang moeten nadenken van, wat zou nu een goed cadeautje voor die persoon zijn? Hè? Heb je dat wel eens, dat je daar last van hebt? Nee? Ah, ik heb dat alleen. Maar als er staat dat je je naaste lief hebt als jezelf, Leviticus 19, de verzen daarvoor, die hebben allemaal een negatieve invalshoek. Je zult niet liegen, je zult niet bedriegen, je zult een ander ook niet verwensen, enzovoort. En als ik jullie zou vragen, wie vindt het fijn dat die belogen wordt of bedrogen wordt, en dan zegt iedereen, nee, dat wil ik niet. En daarom is dat een heel praktische invalshoek. Wat je zelf niet graag hebt, doe dan aan een ander niet. Eventjes een denkoefening. Stel dat ik zou zeggen van, zou je de Bijbel eens willen gewoon doorlezen? Je begint bij Genesis en je leest hem helemaal door, maar je gaat één gedeelte niet lezen. En dat zijn de brieven van Paulus. Ja? Dus u leest van Genesis tot Handelingen en dan pikt u verderop bij Hebreeën en gaat u door tot Openbaring. Ja? Bent u mee met de denkoefening? Ja? Hoeveel maal zult u dan in de schrift tegenkomen dat er negatief gesproken wordt over de Torah? Over de wet? Hoeveel keer?
Nul.
Geen enkele keer. Hè? Zelfs Jacobus noemt het de volmaakte wet der vrijheid. En Paulus, ja, die heeft het vak theologie uitgevonden. Hè? Die schrijft wel eens dingen waarvan je denkt, het lijkt toch dat we niet te veel met die Torah meer hebben. Maar als de rest van de schrift het tegendeel zegt, dan moeten we voorzichtig zijn met die brieven van Paulus. Dat ga ik nu verder niet uitwerken, maar als Paulus, als het lijkt alsof hij iets zegt of schrijft dat ingaat tegen wat Jezus zei of wat andere bijbelschrijvers zeggen, dan moeten we gewoon voorzichtig zijn. En dan moeten we zeggen van, het is nog beter om te zeggen, ik weet niet precies wat Paulus bedoelt, dan er dingen uit af te leiden of te interpreteren die niet meer compatibel zijn met de rest van de schrift. Ik sprak jaren geleden eens met een dominee. En ik vroeg aan hem van, we hadden het over de Romeinenbrief. En op een gegeven moment zei hij tegen mij, het is heel duidelijk dat Paulus in de Romeinenbrief heel gewichtige dingen zegt. Maar wat hij precies zegt, dat weten we niet. Hè? En dat is een beetje lastig bij Paulus. Goed, tot slot. Als wij tot geloof komen, dan komen we in een nieuw rijk, in een koninkrijk terecht. Het koninkrijk van God. En daar leren we de leefregels kennen. Hoe we met elkaar moeten omgaan. Dat was zo voor de Israëlieten die naar het beloofde land gingen. En zo mogen wij dat ook gewoon leren. Die leefregels. Zoals Jezus die ook zo duidelijk verwoordt in de bergrede. En waarvan Messiaanse Joden zeggen, het is zo'n prachtig commentaar op de Torah. En in dat Joodse geloof, in de Joodse traditie, zegt men ook, als de Messias komt, dan zal hij het beste Torah onderwijs geven dat er ooit geweest is. En dan hebben we onze eigen commentaren en boeken niet meer nodig. Dan luisteren we alleen nog naar wat de Messias zal onderwijzen. En dan komen we op die tekst die we daarnet al gelezen hebben, Jesaja 2, die is daar net al gelezen, hè, dat de volkeren zullen opgaan naar Jeruzalem. En daar zal er uit de Torah geleerd worden. Daar zal die modelsamenleving, die zal genoemd worden. Torah zal men leren en de oorlog zal men niet meer leren. En daar zeker vandaag, daar zien we met z'n allen naar uit hoe die samenleving er dan zal uitzien.